Goedemorgen.
Goedemorgen.
Een stukje naar voren, vind je het?
Ja.
Het scheelt er iets. Ja, dankjewel. Daar is die. Ik sluit aan bij het advent met volg de sterren. Dus dat gaan we doen. En ik wil een stukje lezen uit 2 Koningen. Als het goed is. Hij doet het. En we gaan naar 3 dingen kijken. Zoals gewoonlijk. Ik zal het niet te veel verrassend doen. Dan denk je 4 punten. Ik wil een stuk lezen uit Koningen. En ik vond het wel heel mooi hoe we begonnen zijn met al die namen. Misschien zeg ik er nog eventjes iets van. Ik krijg heel veel namen te horen. Hoorden we ook van de kleintjes. Hier gaan we naar kijken. De bemiddelaar, het wetboek, het nieuwe verbond. En het gaat het thema's een klein beetje veranderen nog. Maar we volgen de ster van Jozia. 2 Koningen. Laten we een zegen vragen. Vader, dank u wel dat we zo bij u mogen zijn hier. Te midden van u zelf. Waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. En Heer, de God van de hemel en aarde. Wij eren u, wij dienen u en we prijzen u. Dank u wel dat we u toe mochten zingen. En in de wetenschap, Heer, dat alles van u is. Onze redding, ons leven, alles. En we werken zo en we leven zo door naar de kerst. Naar het geweldige moment dat u hier gekomen bent, Heer, in het vlees. Letterlijk in de mens. Vader, zegen ons zo, dat we ook gewoon vanmorgen uw woord mogen ervaren. Maar dat u tot ons spreekt, Heer, en ons dat meegeeft wat we nodig hebben. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. 2 Koningen. Het thema van de zondagen van Advent is volg de ster. En we hebben een aantal dingen gegrepen. We hebben Juda gezien, Obed en David en vandaag Jozia. Ik denk, nou, dat is zo'n fantastisch mooi verhaal. Want je hoort de naam Jozia en de kinderen gaan ermee verder. Ik denk, nou, dit is te mooi om te laten liggen. Dus we gaan het er ook over hebben. En ik wil hoofdstuk 16, als het goed is. Maar volgens mij is dat een foutje wat ik nu maak. Dat is namelijk hoofdstuk 22. Hoofdstuk 22 en de rest klopt wel. Vers 1 tot en met 5 wil ik beginnen. Het is een lang stuk. Als je heel het verhaal van Jozua leest, dus schrik niet, we gaan niet alles lezen. Maar ik lees gewoon even een klein gedeelte uit het eerste hoofdstuk en dan uit de vervolgverhalen. Want ik wil hem wel proberen enigszins in lijn te bespreken. Jozua. En we kijken via Jozua naar de komende kerst en dan zal Rinus verder op doorgaan. Jozua was 8 jaar oud toen hij koning werd. 31 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja, uit Boskat. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn voorvader David en hield zich daaraan. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. In het 18e jaar van zijn regering stuurde koning Jozia zijn hofschrijver Safan, de zoon van Azal-Jahu, de zoon van Mesulam, met de volgende opdracht naar de tempel van de Heer. Ga naar de hoge priester Shilka en laat hem het zilver klaarleggen dat door het volk ten bate van de tempel is afgedragen en door de priesters die de ingang bewaken in ontvangst is genomen. Dat zilver moet ter hand worden gesteld aan de bouwmeesters die met het werk aan de tempel belast zijn. En die moeten het weer overhandigen aan de mensen die de bouwvallige gedeelte van de tempel herstellen. Lees verder bij vers 8. De hoge priester Shilkia zei tegen hofschrijver Safan: ik heb hier in de tempel van de Heer een boekrol gevonden met de tekst van de wet. Safan nam het boek in ontvangst en las het. Daarop ging terug naar de koning om verslag te brengen. Hij zei: uw dienaren hebben het zilver dat in de tempel bewaard wordt tevoorschijn gehaald en overhandigd aan de bouwmeesters die belast zijn met de herstelwerkzaamheden aan de tempel van de Heer. Vervolgens vertelde hij dat de priester Shilkia hem een boekrol had gegeven. En hij begon de koning eruit voor te lezen. Bij het horen van de tekst van het wetboek scheurde de koning zijn kleren. Hij beval de priester Shilkia, Achikam, de zoon van Safan, Achbor, de zoon van Micha, de hofschrijver Safan en zijn persoonlijke dienaar Asaja, Ga ter wille van mij en heel het volk van Juda de Heer raadplegen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben. Want het kan niet anders of de Heer is in hevige woede ontstoken. Omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan wat er in dit boek staat. En niet hebben gedaan wat ons is voorgeschreven. Vers 15. Zie, Gulda zei tegen hen, dit zegt de Heer, de God van Israël. Zeg tegen degene die jullie naar mij heeft toegestuurd. Dit zegt de Heer, ik zal onheil brengen over deze stad en haar bewoners. Precies zoals geschreven staat in het boek dat de koning van Juda heeft gelezen. Dat doe ik, omdat zij zich aan mij hebben afgekeerd. Offers hebben ontstoken voor andere goden en mij hebben getergd met de beelden die zij gemaakt hebben. Mijn toorn tegen deze stad is hoog opgeleid en zal niet meer doven. En tegen de koning van Juda persoonlijk, die jullie heeft gestuurd om de Heer te raadplegen, moeten jullie zeggen, dit zegt de Heer, de God van Israël. Jij hebt je hart opengesteld voor de woorden die je hebt gehoord. Je hebt je verootmoedigd toen je hoorde wat ik over deze stad en haar inwoners heb gezegd. Namelijk dat ze als vloek en schrikbeeld zouden gelden. Je hebt je kleren gescheurd en voor mij gehuild. Daarom heb ook ik naar jou geluisterd, spreekt de Heer. Je zult in vrede sterven en bij je voorouders begraven worden. Je zult niet met eigen ogen hoeven aan te zien hoe ik onheil breng over deze stad. Dit antwoord brachten ze aan de koning over. Hoofdstuk 23, vers 3. Staande op het podium bekrachtigde hij, dat is Jozua, ten overstaan van de Heer het verbond. Hij zwoer dat hij de Heer zou volgen en zich geheel en al zou houden aan zijn geboden, voorschriften en bepalingen. Om zo het verbond dat in deze boekrol was vastgelegd, met hart en ziel na te leven. Heel het volk sloot zich hierbij aan. En in vers 21 en 22. Terug in Jeruzalem beval de koning het volk. Vier Pesach ter ere van de Heer uw God, zoals het hier in het boek van het verbond geschreven staat. Sinds de tijd dat de rechters Israël bestuurden, was Pesach namelijk niet meer op die manier gevierd. Ook niet in de tijd van de koningen van Israël en Juda. Pas in de 18e regeringsjaar van koning Jozia werd in Jeruzalem weer op de juiste wijze Pesach gevierd, ter ere van de Heer. Tot zover. Nou, ik heb een aantal dingen overgeslagen, anders zouden we echt heel stuk moeten gaan lezen. En ter wille van de tijd doen we dat niet. Dit verhaal staat in twee Bijbelboeken. We zullen zo meteen heel kort naar gaan toelichten. En aan de hand van de leeftijden wil ik er enigszins doorheen lopen. De hele leven van Jozua is echt fantastisch om te lezen op zich al en te kijken wat er gebeurt. Vooral omdat het een jonge kerel is. En dan is het toch een beetje de onderwijzer. We staan Jozia. En vooral een jonge kerel, weet je, ik sta elke dag voor de klas en dan zie je die kids voor je zitten. En er zit zoveel dynamiek in, zoveel energie. Maar ze kunnen ook heel veel bereiken. In 1 Koningen, waar wij gelezen hebben, 1 en 2 Koningen, daar worden de koningen beschreven, de opkomst, maar ook de ondergang. Dus het is even belangrijk om het verschil te zien. Dus koningen richt zich op het hele leven van alle koningen die er plaatsvinden en hoe Israël geleid wordt, vooral koning Salomo, maar ook dat het rijk uiteenvalt. En vanaf koningen 12 lees je steeds afwisselend Juda, Israël, want het rijk is gebroken, als het ware, om het zo te zeggen. En dat is een groot verschil. En als je leest in 2 Kronieken, waar dit verhaal ook staat, die heeft net even een ander licht, schijnt het erop. Dus je hebt koningen en kronieken. En kronieken zal ik een aantal dingen van noemen. En de kronieken gaat vooral namelijk, die is geschreven aan mensen die weggevoerd zijn uit Israël en die terugkomen. Dus je hebt de koningen, dat schrijft het geschiedenisverhaal. En de kronieken schrijft eigenlijk hetzelfde, maar laat het licht op andere dingen schijnen. En het belangrijke is om dit te weten. Het is geschreven aan de mensen die God niet gehoorzaamden, weggehaald zijn uit Israël. Ballingen, ze woonden ergens anders en toen komen ze terug. En daar staan namelijk ook dingen van Jozua. Belangrijk is om dat te weten voordat we verder gaan, is dit. Daar staat de tempel heel erg in het midden in kronieken. Alles draait om dat God ze teruggebracht heeft. En heeft laten zien, ik ben de God die jullie trouw geweest is. Misschien halen we dat dadelijk nog aan. Het eerste wat ik heb staan is dit. De Godzoeker. Maar waarom heb ik het nou bemiddelaar genoemd? Nou, dat komt zo. Ik heb het enigszins veranderd. Ik wil de beide noemen. Jozua vinden we hier op 8 jaar oud. En dan staat er, toen werd hij koning. Hij regeerde 31 jaar. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. En let op, dit is interessant. Hij ging heel de weg van zijn vader David. Wie was de vader van Jozua? Dat was David helemaal niet. Als je goed leest en je het verhalen leest, kom je daar iemand anders tegen. Zijn vader, zijn biologische vader, was Amon. En die lees je in vers hoofdstuk 21. Die regeerde 2 jaar en werd vermoord. Dat was geen goed voorbeeld. Zijn opa was Manasse. Die maakte er ook een, met respect gezegd, een rommel van. 12 jaar oud was hij toen hij op de troon kwam. Dus hij had misschien wel gezien van hoe het niet moest. En dat kan. Wel gezien, had het zeker gezien. En hier staat heel interessant, zijn vader David. Zijn focus lag dus op iemand anders. 8 jaar oud. Dat wordt gezegd. Nou, ik denk 8 jaar, misschien zal het in die tussenliggende jaren geweest zijn. Maar het wordt specifiek genoemd, op dat moment wordt hij koning. En wat staat erachter? Hij week niet af naar rechts of naar links. Eigenlijk zou je daar al mee kunnen stoppen. Jozua de koning die de Heer volgde. Zijn vader David. Maar wat, ook in het verhaal komt het allemaal terug. Van de kinderverhalen. En dan zie je, hij week niet af van die weg. Jozua betekent trouwens, de Heer helpt. En weet je wat ik zo mooi vind daarvan? Is dat we ons dus niet hoeven te laten gijzelen door onze familiegeschiedenis. Dat is belangrijk. Wat er ook gebeurd is, ook in het verleden, dus vanaf van vandaag. Al die dingen die gebeurd zijn van tevoren hebben invloed. Maar die bepalen niet je lot. Die bepalen niet je weg. Die bepalen niet je keuzes. Dat doen ze indirect wel. Maar het ligt eraan wie volg je. Waar richten we ons op? De geschiedenis van je familie gijzelt je leven niet. Je laat je gijzelen. Waarom is het zo cruciaal? En als je jongeren bent, ligt heel je leven nog voor je. Dan denk ik inderdaad ook, nou, ik krijg dit mee, ik krijg dat mee. Denk je misschien niet altijd over na. Als je ouder wordt, ga je er steeds meer over nadenken. Maar het bepaalt niet je leven. En eigenlijk zien we hier dan een voorbeeld. En dan lezen we verder in het stuk. En wat kom je dan tegen? Het 18e regeringsjaar. Vers 3. Hij was toen 26 jaar. Dus wij schieten van 8 jaar in 1 keer naar 26 jaar. Nou, geloof me, in een puberleven kan heel veel gebeuren. Dat is eigenlijk jammer. En dan heb je het boek Kronieken nodig. Er staat namelijk, het gebeurde nu in het 18e jaar van koning Jozua, dat de koning. En in Koningen gaat het gewoon heel snel verder. Maar hij gaf namelijk opdracht tot het herstel van de tempel, het huis van de Heer. 18 jaar regeringsjaren zijn voorbij. En 2 Kronieken 34 geeft informatie wat in die tijd gebeurt. Dus we stappen nu even naar Kronieken. En als je dan weet in het licht wat het doel was van Kronieken, snap je ook waarom het niet in Koningen staat. De tempel staat in het midden. God heeft de plek. Je komt terug uit ballingschap. Je bent in een gebied geweest waar God je nooit gewild hebt. Daar ben je geweest door ongehoorzaamheid van het volk zelf. En ze komen terug en dan vind je dit verhaal. En wat wordt daar gezegd, trouwens ook, vers 3, ligt bijna parallel als je het naast elkaar legt. In 2 Kronieken 34, daar staat dit. In het 8e jaar zijn regering, toen hij nog een jonge man was. Daar wordt het echt bevestigd. Wij zouden zeggen, nou helemaal een klein kind. En dan wordt hij bevestigd, hij gaat de weg van David, toen hij nog een jonge man was. En het mooie daarvan ook weer, dat ze dat zo bevestigde, daar moest ik zo van denken, wie zijn mijn voorbeelden? En naarmate je ouder bent, heb je best wel een paar voorbeelden. Ik grijp altijd terug naar het schip. Dan zou je misschien wel bedenken, daar heb je hem weer. Naar de Logos 2, waar we 2 jaar op mochten wonen. Daar hadden wij leiders, godsmannen. Een Chaco Thomas, Peter Nickel, Peter Maiden. Mannen die je gewoon zag en die volgden de Heer. Het zijn nog steeds krachtige voorbeelden. En dan is het geestelijk gezien, word je dus ook niet gegijzeld door de negatieve dingen uit je eigen leven. Je laat je gijzelen. Altijd hebben we een nieuwe keuze. En zeker als we hier zitten als wedergeboren christenen. En zo ook als je zelf nog niet kent, dan kan je naar de Heer toe komen. Dan zeg je van Heer, hier ben ik. En dan heb je een nieuwe toekomst. Want hij maakt alles nieuw. En wat je dan tegenkomt hier, is dat je op het 12e jaar na zijn kroning. Dus je zit in het 12e regeringsjaar. Hij is 20 jaar. Dat is nog een flinke stap. Maar het scheelt wel. En toen hij 20 was, gebeurde er namelijk iets. Dat zie je in kronieken. In het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van de hoogte. De gewijde palen, de gesneden en gegoten beelden. En dat gaat een heel verhaal is dat. Hij brak de Baal-altaren voor zijn eigen ogen af. Hij wilde zien dat het gebeurde. Wierookaltaren werden compleet afgebroken. Gewijde palen, gesneden en gegoten beelden brak hij af en verpulverde ze. Hij vernietigde ze compleet. Hij onderzocht de huizen in verschillende stammen. Dus het was niet zo, hij denkt, ik wil het hier. Hij ging dus echt op zoek. Al het onreine moet weg. Dat gebeurde in die tussentijd. 8 jaar, hij groeit op met meer, hij volgt God. En dan gebeurt er iets. Hij kan niet anders, hij wil al de onreinheid weghalen. Hij brak ook de gewijde altaren. Palen, verpulverde, gesneeuwde beelden. En daar lezen we in het 18e jaar van zijn regering. In die tussenfase die we in kronieken lezen, is dit dus gebeurd. Cruciaal. Het is eigenlijk het leven van een christen wat je hier ziet. Als het mooi zou zijn, jongst. Jongs af aan van 8 jaar. Kinderen die we net gezegend hadden. Zit daar een Josia tussen? Zit daar een kind tussen die nu door Tante Ria de laatste les krijgt en overgenomen wordt door een ander? Krijgt de kennis te horen, wordt er gegroeid iets. En Gods geest gaat verder en die zegt, kies jou. Kies jou. Kies jou. Jij wordt oudste van de weg. Jij gaat dit doen. Ik mag hopen dat we dat, die hoop hebben. Ik hoop dat we dat geloof hebben. Misschien zit je wel als kinderwerker hier en denk je van ja, ik weet hoe het er is. Dan zit je daar een klein groepje. Maar God gebruikt dit soort dingen. En weet je wat er dan staat? Toen hij het land en het huis gereinigd had. 20 jaar oud. Mijn gebed is, waar zijn de jongeren? En niet aangesproken jongeren dat jullie het niet doen, dat zeg ik hier niet bij. Maar in het algemeen, waar zijn de jongeren die bereid zijn om een hart 100% aan de Heer te geven? Alles. Je toekomst, je visie, alles. En je letterlijk zegt, dit is mijn opleiding, die is van u. Dit zijn mijn talenten, die is van u. De Heer kan grote dingen doen. Maar dan ook, waar zijn de, hoe heb je daar een woord voor, de 30-jarigen? Die volledig zeggen, ik laat me niet gijzelen door de achtergrond. Ik volg de weg van mijn vader David. Ik volg de weg van mijn Heer Jezus. Alles is van u. Waar zijn de 40-jarigen? Waar zijn de 50-jarigen? 60-jarigen? Het heeft geen leeftijd. En zelfs als je voor de grens staat van de eeuwigheid. Ik ben gewoon heel eerlijk. Dat je zegt, gewoon domweg voor de eeuwigheid mag je bij de Heer zijn. En je bent bij Jezus, je bent bij God, je bent bij de Heer. Zeg, 3 keer wordt het gezegd. Dat je zegt, mijn Heer, zelfs in die laatste oude dag, ik geef alles aan u. Want ik laat mij niet gijzelen door het verleden. Jozua is een krachtig voorbeeld. En daarin is hij dus een beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus reinigde de tempel. Jozua reinigde het land. Als zoon van David was hij lang voor zijn geboorte al aangekondigd. En daar wordt hij zelfs bij naam genoemd. 1 Koningen 13 vers 2 zegt dit. Hij, dat is de profeet in Bethel, die zegt dit. Riep tot het altaar en door het woord van de Heer en zei, altaar, altaar, zo zegt de Heer. Zie, in het huis van David zal een zoon geboren worden, van wie de naam Josia zal zijn. Hij zal jou vernietigen. Het is een beeld van de Heer Jezus, Josia. En de Heer Jezus komt in de tempel en haal heel de tempel, reinigde de tempel. En de Heer Jezus komt in het vlees, wat we nou gezien in kerst, groeit op als een jonge man en volgt volledig de weg van God, van zijn vader David en wijkt niet af links en rechts. Waarom? Omdat hij u op het oog had. Volledig. Gaf alles. Reinigde alles en zelfs hij reinigt nu ons hart. Hij is een beeld van de Heer Jezus. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten. Die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en de gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn, de Heer is onze gerechtigheid. En met kerst, daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw zal zwanger worden. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Emmanuel noemen. Er ligt een beeld direct naar de Heer Jezus. Die alle namen die in het begin van de dienst werden voorgelezen zijn cruciaal. Komen we nog op terug. Jozia werd niet voor niets genoemd. En al die anderen ook niet. En praktisch is het voor ons, volgen we het voorbeeld, volgen we de sterren van Jozia. Er is een proces aan de gang in zijn leven. Hij liet zich niet gijzelen door de achtergrond. Hij zocht God en vond. En als ik het goed heb, hebben we een preek gehad. Zoekt, klopt. En wat was het andere? Bid? Vraag. Vraag zoek. Ik heb hem wel geluisterd, maar 2 weken geleden. 1,5 week geleden. Maar er was wel de strekking dat je je ook mocht uitstrekken, mocht zoeken. En God geeft zijn Heilige Geest. Hier kom je hetzelfde tegen. Hij zocht de Vader, de God van zijn vader. Als je het verhaal verder leest, weet je wat je dan op slot tegenkomt? Dan hoor je niet meer God de vader, of de God van zijn vader David. De God van Jozia staat er dan. Hij is een proces doorgegaan. Hij is gewoon continu achteraan gegaan. Hij heeft zich niet laten afleiden of links naar rechts. Hij bleef volhouden. Wij mogen dat ook doen, in de kracht van de Heilige Geest. Want we gaan het hopelijk niet zelf uit eigen kracht doen. Want dan komen we niet ver. Jozua bekeert zich in woord en daden. En het gevolg daarvan is een herstel van de persoonlijke eredienst. Want dat zie je gebeuren. Hij reinigt alles en dan persoonlijke eredienst. Dus terug 8 jaar. En we maakten een hele grote sprong. En dan gaat hij zeggen de tempel reinigen. De tempel moet herbouwd worden. Persoonlijke eredienst. Maar daartussen was de opruimdagen. En dat is gewoon een geestelijke weg voor ons. Wij die de Heer Jezus willen ontmoeten, even symbolisch, daar gaan naar kerst toe. Hebben wij nog opruimdagen? Hebben wij echt nog, zitten wij in de proces of slaan we het over als koningen? En we denken van oké, hier kind, ja, we aanbidden u. Terwijl we alle ellende in ons houden leven, gewoon domweg hoogtij laten vieren. Dat we nog palen hebben, gewijde palen, offerhoogtes in die tijd. Dat er gewoon domweg zonde in ons leven is. Dat is het voorbeeld van Jozua. En Jozua zegt, dit kan niet. Dit leg ik af en dat verpulver ik, dat verbreek ik. Wij hoeven dus alleen dit te doen, het belijden en Jezus, God is getrouw en rechtvaardig en vergeeft ons van alle ongerechtigheden. En dan gebeurt er iets, want gebeurt er tempel, de Heilige Geest die in je woont. Wij zijn zijn tempel. Dan wordt hij weer opgebouwd. Dan gaat het weer borrelen, zoals die oude zuster weer zei. Het borrelt in mijn hart. Want dan gaat God weer bouwen. Dan kan je weer eren, dan kan je weer... En dat zie je hier gebeuren. Maar er gebeurt nog iets. Het wetboek. Op het moment dat hij zegt herstel de tempel, vinden zij het wetboek. Weet je wat nou zo boeiend is? Waar hebben ze al die tijd uit gelezen? Hadden ze dat niet? Geen flauw idee, we kunnen vanuit gaan van niet. Ze vinden het wetboek, ze lezen het. Nou, ze brengen het bij de koning, die schrikt zich letterlijk een ongeluk. Die is zo gewend om met de God van de vader te zoeken, dat hij alles reinigt, dat had hij dus al gedaan. En dat hij dan de tempel weer herstellen, en dan krijgt hij het wetboek, en hij bladert in het wetboek, en hij leest het, en hij denkt, als dit de waarheid is, dan zijn wij volledig onder het oordeel. En hij scheurt zijn kleren. Hij neemt het woord van God volledig serieus. Volledig. Hij laat letterlijk het woord van God bepalend zijn voor de richting van zijn leven. Je voelt hem al aankomen. Welke plek heeft Gods woord in ons leven? En kom dan alsjeblieft niet hiermee aan. Ja, maar er zijn zoveel verschillende gedachtes. Ja, het wordt altijd zo verschillend uitgelegd. Nou, dat is ten dele waar. De rode lijnen die erin liggen worden echt niet anders uitgelegd. Christus en die gekruisigd. We zijn gerechtvaardigd door het werk van de Heer. Niets we eraan doen. Tuurlijk zitten er de details. Dat is leuk om over te praten. Maar dat heeft bijna geen invloed over wat jij doet om de Heer te volgen. Nemen wij het woord nog serieus? De uitwerking van het lezen van Gods woord brengt de koning tot een gescheurde kleren. Hebreeën 4 vers 12 zegt dit. Levend en krachtig is het woord van God. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Josia die leest het woord en gaat direct, ga de Heer raadplegen. En dan zie je hier dat hij naar een profetes gaat, Gulda, terwijl in die tijd Jeremia en Zefanja ook leefden. Dat is nou weer een leuk detail. Dan denk ik, waarom ging hij niet naar die profeten? En met mij heel veel anderen, die leest vreemd. Maar hij ging naar een vrouw. Op zich wel interessant, vind ik. Even ter bemoediging. Josia, een 8-jarig jongetje, wat door de Heer gegrepen wordt en die de Heer wil volgen. Nou, daar mag je tegen spiegelen. Een profetes, een vrouw. Mooi, hè? Niks, niet de grote Jeremia, een onbekende profetes. En als je later dan de kronieken doorleest, dan kom je een Egyptische keizer tegen. Die de opdracht krijgt, of nee, een Syrische machtshebber, die de opdracht krijgt om de tempel te herbouwen. God gebruikt iedereen. God gebruikt ook echt iedereen. De vraag is, hebben we ons hart open voor diezelfde God? Je kan lopen kloppen, je kan lopen vragen, maar doe je dan ook als die komt en hij zet je in beweging, want dat gebeurt altijd. Als de geest werkt, gaat niemand blijven zitten. Dat doe je allemaal op je eigen manier. De een gaat dienen, de ander gaat... Want de gaven gaan werken. En ben je dan ook bereid om dat te doen wat hij zegt? Gelaten zegt, volg je de weg van de geest dan? En weet je wat je dan zo mooi ziet? Zij spreekt nadrukkelijk wel 3 keer, zo zegt de Heer. En dan spreekt zij oordeel uit. Dat is lekker bericht. Dan heb je heel het land schoongemaakt, de tempel ben je aan het bouwen. En dan zeg je, maar er komt oordeel. Maar omdat jij je hart verscheurd hebt, omdat jij je zonde beleden hebt, zal het niet bij jou komen. En dan wat zien we hieruit? Gods oordeel van Jozua is een uitgesteld oordeel. Daarin is hij wel een beeld van de Heer Jezus. Want wat zie je Josia doen? Hij bemiddelt tussen hem en zijn volk. Hij leest de situatie, hij denkt, we zijn ter dood ellende. We krijgen oordeel van God. En dan pleit hij voor het volk. En dat wordt hem ook als rechtvaardigheid gegeven. En het oordeel wordt uitgesteld. En zo is hij een beeld van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus pleit voor ons. En het oordeel is van ons uitgesteld, maar ook volbracht. Het oordeel is op de Heer Jezus gekomen. De Heer Jezus gaat veel verder dan Josia. De Heer Jezus mocht, in Johannes 2 vers 1, mocht één van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader. Moet je echt over nadenken. We hebben een pleitbezorger bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige, staat erachter. Dus op dit moment bij God staat er Jezus Christus. En als er iemand je aanklaagt, wat de duivel doet, wat het woord zegt, die was leidraad nemen, de aanklager van de broeders. Die zeggen, heb je hem gezien, heb je haar gezien, heb je haar gezien, heb je hem gezien. Vul je naam erin. Dan zegt de Heer Jezus, die, dat is mijn kind. Ik pleit voor hem. Alle ellende heb ik gedragen voor hem. Want hij is de rechtvaardige. Josia kon het uitstellen. Christus kon het dragen. Dat is voor ons. We leven naar kerst toe. Dan gaat kerst veel meer leven. Er is een kind geboren. Ja, tuurlijk is een kind. Maar die had wel een doel. Die had een reden. Die had een weg te gaan. Want er is maar één God. Maar één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. Het oordeel is weggenomen. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Ik zie het dan altijd zo als een gigantische trechter. Wam, alle ellende kreeg hij over hem heen. Van tijd tot eeuwigheid. Alles. En dat deed hij omdat hij het oog had op u. Hij die opgewekt is, die aan de rechterhand van God zit, die pleit voor ons. Jozua is daarin een gedeeld voorbeeld van, een gedeelte. Jozua zoekt en vindt. Jozua bekeert zich. Alle dingen doet hij weg. Jozua stelt God centraal en Jozua laat het woord leidend zijn. Beeld voor ons, laat ik het veilig stellen, beeld voor mij. Want bij mij was de vraag, hoe ver heeft dit woord echt nog gezag? En ik zeg wel, het heeft gezag, maar in hoeverre ben ik echt bereid om te laten leiden door de geest? Dus als je iets vraagt van me waar ik over twijfel, dat ik het risico neem om te durven falen. Snap je wat ik bedoel? Stel dat de geestige meisjes gaan naar die en die persoon toe en vraag dit of vraag dat. Dat je het risico dat je dit doet, terwijl je je kan vergissen. Dat is het. We zijn zo met onszelf bezig. Ja, maar dat is mijn gezicht. Wat zou het mooie zijn dat we allemaal 3 keer falen omdat we de Heer volgen. En de 4e keer leren we zijn stem zo goed verstaan dat we steeds meer in die weg gaan lopen. Dat we steeds minder links en steeds meer recht gaan. Ons oog is gecentreerd op de Heer Jezus Christus. Wij zoeken het hoger op, zegt de Colossensebrief. En wat gebeurt dan? Het gevolg daarvan is dit. Pascha. Daarom heb ik die teksten toch genoemd. Het verbond in zijn 18e regeringsjaar wordt er dan gezegd. Hij was dus 26 jaar oud. En dan gaat hij een verbond sluiten met de Heer. 2 Koningen 23. Dan lees je, hij gaat een verbond sluiten. De koning ging bij de pilaren staan en sloot een verbond voor het aangezicht van de Heer. Om de Heer te volgen en zijn geboden, zijn getuigen en zijn verordeningen met heel zijn hart en met heel zijn ziel in acht te nemen. En het gaat er mij nou niet om dat we nu zo gaan gehoorzamen dat we daarmee onze rechtvaardigheid gaan verdienen. Dat we daarmee denken, nou ik ga nu de Heer zo goed, we zitten voor het nieuwe jaar, ik heb nieuwe wensen. 1 januari, ik ga de Heer in alles volgen. En eigenlijk denk je dan van, nou dan zal ik wel, daar gaat het niet om. Je hebt het kruis, alles is op hem gekomen, het oordeel is volledig geweest. En dan zeg je vanuit het oordeel, ik mag de Heere dienen. We hebben het gezongen ook, hè? We zongen geloof ik, nee, ik weet niet wat het staat, ga het niet zoeken. Maar hij dat is mijn Heere is, alles geef ik u, allemaal dat soort dingen. Het is gedreven uit liefde. Het is gedreven omdat hij zo groot is, zoveel heeft gedaan, dat je zegt van Heer, hier heeft u alles. Ik vertrouw u, uw woord is waarheid. Ik ben de tempel van de Heilige Geest. U woont in mij. Ik mag u dienen in gezag van de Heer. Laat maar zien wat ik mag doen. Ieder op zijn plek, op zijn niveau, op zijn plaats. En je ziet hier, Jozua sluit een verbond met heel het volk, met de Heer. Ook daarvan is hij een beeld van de Heer Jezus. Beide stellen een nieuw verbond in. En beide vieren Pascha. Je ziet hier dat hij een nieuw verbond instelt. En weet je wat zo mooi is als je dan leest in Koningen? Koningen laat het daarna zien. Koningen beschrijft na het verbond dat hij dan de boel gaat reinigen. Maar we weten uit kronieken dat dat eerder gebeurd is. Maar er vindt dus nog een reiniging plaats. En dat is bizar, een heel hoofdstuk. Voorwerpen van de Baal, de Asjara's werden weggehaald. Afgoodpriesters werden afgezet. De Asjara's uit het huis van de Heere werden weggehaald. Hij brak de verblijven van de schandknapen af. Hij liet de priesters uit de steden van Juda komen. Continu, hij blijft maar. Als de Heer gaat werken in je hart en je bent gehoorzaam, gaat het achter elkaar door. Blijft het maar gaan, omdat de Heer je wil maken naar zijn beeld. En dat kan groot, maar dat kan ook heel klein zijn in je eigen leven. Let wel, ik heb het alleen nog puur over je eigen relatie met de Heer. Hij was een koning. Maar het gebeurde in zijn leven. En zo kunnen wij het misschien doen in ons gezin. In je eigen kring. Misschien wel op je werk. Voor mij in de klas, of wat het ook is. Een nieuw verbond dat men met de Heer zou volgen en met zijn ganse hart zou volgen en geboden gehoorzamen. Handelingen 1 vers 5 zegt dit. Jullie zijn met de Heilige Geest gedoopt worden. Jullie zullen kracht ontvangen die de Heilige Geest over jullie komt. Wandel dan door de Geest en voldoen die niet aan het begeren van het vlees. Wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest het spoor houden. Ik vind het zo mooi dat dat zinnetje erachter staat. We zeggen heel vaak, natuurlijk, de geest is ons verlaten. We laten ons leiden door de geest. Hou dan ook het spoor van de geest. En dan kom je bij het paaslam. Josia, als je dat gedeelte leest, dat hebben we niet gedaan. Maar dan zie je dat hij het paaslam geeft. Heel veel dieren. Dus hij zorgt voor het paaslam, voor het volk. Jezus deed hetzelfde. Jezus was zelf het paaslam. Hij gaf zichzelf. Daarom is het verbond van de Heer Jezus een blijvend. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit een zinloos leven dat u van uw voorouders heeft geërfd. Maar met kostbaar bloed van een lam, zonder enig smet of gebrek, van Christus. Al voor de grondvestiging van de wereld is hij door God uitgekozen en nu is hij aan het einde van de tijd verschenen. En let op wat er staat. Omwille van u. Neem dat nou eens heel persoonlijk. Voor de grondlegging van de wereld. Voordat alles geschapen was. Kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen. En nu is hij aan het einde van de tijd verschenen. Omwille van u. Van Josia wordt ook gezegd dat er een koning is geweest die daarna niet meer zou komen. Want natuurlijk Salomo en daarna Josia. Hij is een beeld van de Heer Jezus. Volgen wij de sterren nog? En dan kom ik terug bij dat hele verhaal waar we begonnen zijn. Allemaal namen genoemd. Als je kronieken leest, vind je wel 6 hoofdstukken met geslachtsregisters. Dan denk je, ben ik een of ander gemeentelijke stuk terechtgekomen of zo. Waarom staat dat er? Dat heeft een doel. Geslachtregister begint hiermee. Vers 1. Adam, de eerste mens. Denk weer hieraan. Hè? Je hebt de ballingen, die komen terug. Die zijn eindelijk terug bij hun gebied weer. Nou, ja, honderden jaren ballingschap. En ze komen daar en dan lezen ze kronieken. En dan begint het hier. Adam. En dan ga je verder lezen. Dan kom je tegen. 1 vers 3. Noach en zijn zonen. En dan lezen ze verder en dan komen ze de namen tegen van Abraham en zijn zonen. En dan lezen ze verder en dan komen ze Israël tegen. Jacob en zijn zonen. En dan lezen ze verder en dan komen ze hoofdstuk 3. David en zijn zonen. En dat werkt helemaal door tot de ballingschap. Ze krijgen dus alle namen te horen. En dan gaat het verder. Wij lezen dan door in het verhaal. Josia en zijn zonen kom je ook nog tegen. Stammen van Juda en andere stammen. Hoofdstuk 4 tot en met 8. En dan de terugkerende ballingen. Die worden genoemd. En waarom is dit zo belangrijk? Op het moment dat die stammen terugkwamen daar, lezen ze het verhaal, al die verhalen, maar ze horen heel duidelijk. Er ligt een lijn van jullie terug, helemaal terug naar Adam. Ik ben de getrouwe. In al die generaties door was God het die getrouw was. En daar zijn jullie onderdeel van. Je bent terug op de plek. En lees je kronieken door en dan kom je het verhaal van David tegen. En dan kom je het verhaal van allerlei tempeldingen tegen. En dan zie je heel dat de tempel gebouwd wordt daar. Dus het is een hoopvolle boodschap. En zo is het voor ons ook. Wij die misschien ballingen geweest zijn. Of misschien wel eens ballingen leven. Horen vanmorgen het verhaal van Josia. En het realiseert ons dat we verbonden zijn met een rijk verleden. Dat teruggaat tot de schepping van de wereld. Tot Adam. Dat is de lijn van God. En daar zijn wij ook mee verbonden. Wij mogen de rug rechten. Wij mogen moed houden. We zijn teruggebracht. En weet je wat Colossensebrief zegt? Je bent gered uit de macht van de duisternis. Ik heb het zo vaak gezegd hier. Maar dat is toch ballingschap? Je bent gered uit letterlijk de macht. De macht van de duisternis. En je bent overgebracht naar zijn koninkrijk. Van zijn geliefde zoon. Dat is die lijn. Daar zijn wij deel aan. Misschien niet net zoals de Joden, maar wel geestelijk gezien. De toekomst kunnen we met vertrouwen en verwachting tegemoet zien. Op God, grond van de trouw van God zelf. Laten we een zegen dragen. Vader, we willen u danken voor het voorbeeld van Josia, wat u gegeven heeft in uw woord. We willen u danken voor uw rijke woord, de kronieken, de koningen. Koningen waar Salomo de tempel bouwt, Heer, en waar uw heerlijkheid in voorkomt. En Heer, als we de lijn zo doortrekken van de tempel die gebouwd wordt, weer afgebroken wordt. En dan geeft u weer een toekomstig beeld, Heer. Maar die tempel zal weer gebouwd worden En als we doortrekken naar Openbaring, dan is er geen tempel meer, maar dan is er de Heer. Dan draait alles om uzelf. En momenteel, Heer, is het ons hart wat onze tempel is. De tempel waar u woning houdt, omdat uw Heilige Geest in ons woont. Verzegeld met de Heilige Geest, zegt Efeze 1 vers 13. Het is uw woord en daar staan wij op. Gebrandmerkt is het in het Grieks. Heer, dank u wel voor uw bevestiging. Dat wij als kinderen van God mogen zeggen, Abba Vader. Maar Heer, we komen tot u. Wij willen de sterren volgen van Josia, maar we willen verder. Wij willen de sterren volgen naar de Heer Jezus. We hebben u toegezongen dat u onze Heer bent. We hebben u toegezongen met mooie grote dingen. Maar ik bid u, als we dadelijk zo naar het avondmaal gaan, paas gaan vieren. Laat het zo gevierd mogen worden, Heer, als het nog nooit gevierd is. Dat er opruiming plaatsvindt in ons hart. Dat we nu tegen u zeggen, Heer, hier heeft u. En we leggen het aan uw voeten neer. We willen rein zijn. We zijn rein door u, maar we willen in onze handelen en daden rein zijn. We willen heilig leven omdat we geheiligd zijn. Niet om heilig te worden, we zijn het al. Want dat is uw werk. Zegen ons, Heer, zodat we een zegen mogen zijn. Laten we zoals Josia, Heer, die weg gaan. De weg van de vader David, wij zeggen de weg van de Heer Jezus Christus. Niet links of niet rechts. Daar hebben we uw kracht bij nodig. Heer, dit gebed is als een kloppen. En u geeft. Dank u wel voor uw goedheid. Amen.